Ik heb boven mijn boodschap staan, goed voorbeeld doet goed volgen. In Handelingen 17 lees ik een tekst en daar staat, en zij ontvingen het woord met grote bereidheid. Het gaat over de Bereërs. Zij ontvingen het woord met grote bereidheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Dus grote bereidheid om het woord van God te ontvangen. En vandaag gaat het woord van God open en ben jij bereid om de boodschap van God te ontvangen? Heb je honger naar het levende woord van God? Het is jaren geleden dat ik in Zuid-Afrika was op het vliegveld in Johannesburg. En wij moesten door zo'n poortje en er stond een Afrikaanse man met een vrouw. Met veiligheidskleding en die waren daar om de boel te bewaken. En hij zegt tegen mij, ik moest mijn benen uit elkaar zetten, mijn armen zo. En hij ging mij fouilleren. Stukje voor stukje begon die. Dus ik zat er zo eens naar te kijken. En ik zeg, sir, ik zeg, do you know Jesus? Zeg ik tegen hem. En hij stopte met fouilleren en hij keek mij aan en zegt, yes sir, did you have a word for me? En onmiddellijk, en ik zag de honger in zijn ogen. En onmiddellijk kreeg ik de tekst uit Johannes 8, vers 31. Dus ik zei tegen hem, John 8, 31. Hij zegt, thank you, Jesus, zegt hij. En hij zei tegen die vrouw naast hem, heb je papier en pen? En zij frommelde in haar zakken en gaf pen en papier en hij schreef het op. Hij zegt, thank you, sir, God bless you. En hij stak het papiertje in zijn zak en wij konden gewoon doorlopen. Honger naar het woord van God. Naar één woord van hem. Nou, voordat we gaan lezen, zal ik eerst een gebed uitspreken. Lieve Vader, geef ons honger, Heer, naar een woord van U. Een woord van onze Maker. Een woord van de Schepper van hemel en aarde. U wil spreken, Heer, door dit woord heen, tot ons hart. Vader, ik ben dankbaar dat U me dit hebt gegeven in de voorbereiding. Ik ervaarde zo uw aanwezigheid, Heer. En ik bid om de zalving van uw geest. Niet alleen voor mij, maar voor ons allemaal. Om het te spreken en om het te ontvangen. Breng het diep in ons hart, Vader. Spreek door uw woord. In Jezus' naam. Amen. We gaan lezen 1 Thessalonicense 1. Ik hoop dat je mee wil lezen. En blijf je wakker. Het zonnetje schijnt erin. Lekker actief, misschien een beetje meeschrijven, punten opschrijven, om thuis na te lezen. De eerste brief van apostel Paulus, en ook Silvaans en Timotheus, aan de gemeente die in Thessalonica is. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde, de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook u bent navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Zodat het niet nodig is dat wij daar iets van zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus. Die ons verlost van de komende toorn. Elke gemeente heeft zo zijn verhaal als het gaat om het ontstaan. Ook deze gemeente. En misschien ben je hier wel als gast en ken je het verhaal niet. 4 jaar geleden in ons huis gaan samenkomen, zoeken naar de leiding van God in onze levens. En elke keer voegde God mensen toe. En zo ontstond er een gemeente. En ik kan me nog heugen, de eerste buitendienst, dat we een week voor die tijd een dwangsom kregen van de gemeente. Op straffen van 20.000 euro als we die openluchtdienst gingen houden. Dus wij merkten gelijk al weerstand als wij het woord van God gaan verkondigen. Ik dacht, halleluja Heer, we prijzen uw naam. Dank u voor deze strijd. En we gaan deze buitendienst wel houden. Want wij geloven dat God ons geroepen heeft om het woord van God te brengen. En ik kan me nog herinneren dat toen wij die buitendienst hadden gehouden, dat er een man uit Zeeland, een jonge man uit Zeeland, naar mij toe kwam huilend. En hij zegt, wat jullie hebben wil ik ook. Het was net of God tegen mij zei van, als je elke ziel voor 20.000 euro kan kopen, zou je het dan doen? En ik dacht, ja Heer, dan verkoop ik alles wat ik heb tot het geld op is en dat ik zielen kan kopen. Nou, Gods genade is natuurlijk veel groter. Maar zo ontstond de gemeente hier. En nu zitten we hier in dit gebouw. Dat is een wonder van God, dat is zijn voorziening. Nou, ook de gemeente in Thessalonica. Als we lezen in Handelingen 17 hoe dat die gemeente is ontstaan, mede door Paulus, Silas of Silvanus, wordt hij ook genoemd, en Timotheus. Prachtige broeders. En er zullen ongetwijfeld ook zusters bij geweest zijn die ze ondersteund hebben. Zuiver in hun motieven. Het is interessant, hè, om dat te weten. Wat is je motief waarom dat je iets doet? Maar ze waren zuiver in hun motieven. Dat lees je in 5b. U weet immers hoe wij in hun midden zijn geweest ter wille van u. Dus niet voor hunzelf, nee, omwille van jou. En in hoofdstuk 2 lezen we ook vers 4. Niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. En ze zeggen in vers 5, we hebben nooit vleiende woorden gebruikt. Ook geen voorwensel voor hebzucht. God is getuige. We zochten geen eer van mensen. Niet van u en ook niet van anderen. Zuiver in de motieven. Wij zijn in hun midden vriendelijk geweest zoals een voedster haar kinderen koestert. Zoals een moeder die haar kind voedt. Nou, als je een moeder hebt die het kind voedt, die geeft alles. Alles voor het kind. Die geeft zichzelf. Die geeft haar lichaam in het voeden van het kind. Die beschermt het, die draagt het, die koestert het, die voedt het. Het draait niet meer om haar, alles draait om het kind. Zo zegt Paulus, zo zijn wij bij jullie geweest. Om jullie te dienen. Maar ze hebben ook veel geleden, dat lezen we in vers 6. Er was veel verdrukking. Ook van mensen gewoon uit het dorp daar, uit de plaats, dat lezen we, van dorpsgenoten. Veel weerstand, veel verdrukking toen die gemeente ontstond. Nou, en hoe is het nu een paar jaar later, na het ontstaan van deze gemeente, schrijft Paulus en Silvanus en Timotheus deze brief. Dus nog maar een paar jaar later. Hoe is het met die broeders en zusters? Zijn ze enthousiast begonnen en is het zo het vuur een beetje gedoofd, zoals in die kachel net? Of hangt de vlag er anders bij? Nou, als we vers 2 lezen, dan weten we genoeg. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. Dit vers zegt alles. Dit zegt alles over die gemeente, maar dit zegt ook alles over de hartsgesteldheid van deze broeders die brief schrijven aan de gemeente in Thessalonica. Ons hart wordt vervuld met blijdschap en dankbaarheid als wij aan jullie denken in onze gebeden. Met andere woorden, wij bidden voor jullie, wij strijden voor jullie. En als wij aan het bidden zijn voor jullie, dan worden we blij. Ze zijn voorbeelden geworden, leesbare brieven. Ze inspireren anderen door hun leven, hun levenshouding. Het zijn reclameborden van Jezus. Dat lezen we in vers 8. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Luid geklonken, zonder terughoudendheid. Als ik dit eerste hoofdstuk lees, dan denk ik, zo wil ik ook leven. Als gelovige. Maar zo wil ik ook zijn als gemeente. Als je dit leest, zo'n gemeente wil je toch zijn. Waar het vuur brandt. Nou, ik heb 5 puntjes die ik met jullie wil overdenken. 5 puntjes. Korte punten. Het eerste is het woord aannemen. Het tweede punt wat ik met jullie wil bespreken is bekering van de afgoden. Het derde punt is getuigen van Jezus. Het vierde punt is handen uit de mouwen. En het vijfde is de zoon verwachten. Ik heb 5 korte puntjes naar aanleiding van dit tekstgedeelte. Het eerste is het woord aannemen. 1 Thessalonicenzen 2, vers 13 staat de tekst. En daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is als Gods woord. Dat ook werkzaam is in u die gelooft. Het woord van God aannemen. Niet als een woord van mij vanmorgen, maar als het woord van God zelf. Dat was ook de boodschap van Jezus toen hij preekte voor het eerst. Hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Kom in actie, ga iets doen. God gaf zijn geliefde zoon, en misschien zijn er wel gasten in ons midden die het evangelie niet kennen. God gaf zijn geliefde zoon. Met als doel dat wij niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben met hem. Dat wij komen in een relatie met hem. Het succes van deze gemeente was niet dat ze het woord van God hoorden. Dat bepaalde niet hun succes. Er zijn nu op dit moment overal kerken. Niet alleen in Nederland, maar ik denk over heel de wereld. Waar het woord van God klinkt en waar mensen zitten en luisteren naar het woord van God. En er zijn er velen die het woord van God horen, de kerk weer uitlopen, overgaan tot de orde van de dag en er niks mee doen. Jezus zegt in Matteüs 7, dat zijn dwaze bouwers. Die horen het woord van God, die wandelen naar buiten en die gaan weer verder met hun leventje. En dan heb je ook mensen die het woord van God horen, die het aannemen als het woord van God. Die zeggen, Heer, dit is uw woord en hier ga ik iets mee doen. U spreekt vandaag tot mij, ik neem het mee naar huis, ik overdenk het, ik mediteer daarover. Morgenochtend stap ik iets eerder uit bed en zeg ik, Heer, waar ging het nou gisteravond over? En hoe zit dat nou in mijn leven? Dan hoor je het woord van God, dan neem je het aan, dan pas je het toe in je leven. Dat deden deze die broeders en zusters in Thessalonica ook. Ze horen het woord, ze pasten het toe in hun leven en wij zien het resultaat. Dat is cruciaal. God zet er geen andere chip in bij jou. Hij vervult jou met zijn geest, hij spreekt door het woord tot jou, maar de vraag is, wat doe jij ermee? Ga jij het toepassen in jouw leven? Zeg je, Heer, dit heb ik vandaag gehad en nu ga ik het toepassen in mijn leven. Dan gaat er iets veranderen. Eerder niet. Overdenken, gehoorzamen en toepassen in je leven. En dan het tweede punt. Dus dat was puntje 1. Het tweede punt is bekering van de afgoden. We hebben het net gelezen. In vers 9. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen. God kan niet leven met afgoden. Echt niet. God kan niet leven met... Dat was in het Oude Testament zo, is niks veranderd. God kan niet leven met afgoden. Wij kunnen niet God dienen en de afgoden dienen. Licht en duisternis gaan niet samen. Onmogelijk. Of je dient God, of je dient de afgoden. Wij kunnen niet de enige en waarachtige God volgen, Jezus uit Nazareth volgen, en leven in de afgoden. Dat kan helemaal niet. Dan volg je Jezus niet. Dan volg je misschien wel een Jezus, jouw Jezus, die jij gevormd hebt in jouw gedachten, maar niet de waarachtige God, de levende God. Dat is net als het iemand zegt, ik volg Jezus, maar ik heb een broeder of een zuster en daar heb ik een hekel aan en die moet ik vergeven, maar ik vergeef hem niet. Ja, nee, want dat doe ik niet. Vergeven doe ik niet. Maar ik volg wel Jezus. Nee, dan volg je niet Jezus, dan praat je over Jezus. Maar dan volg je hem niet. Jezus zegt, vergeef. Vergeef je vijanden, bid voor je vijanden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Kijk, als je dan zegt, ik volg Jezus, zeg je, Heer, ik kan helemaal niet vergeven, maar ik weet dat u het van me vraagt, dus geef me de kracht om te vergeven. Ik spreek het uit. Dat is Jezus volgen. Continu klinkt de boodschap in de Bijbel, bekeer je. Waarvan bekeer je? Waar moeten wij ons van bekeren? Van de afgoden tot God, om de levende en de waarachtige God te dienen. Niet slaaf van je afgoden, maar slaaf van Christus. Vroeger maakten ze beelden om te knielen. We hebben het in de getuigenissen gehoord. Dat ze de zon aanbaden. Waarom zou ik de zon aanbidden en niet de schepper van die zon en de schepper van de maan? Maar wat zijn nu onze afgoden? Afgoden staan symbool voor alles wat de mensheid tussen zichzelf en God plaatst. In Romeinen 1 vers 25 staat, ze staan voor het vereren van iets wat geschapen is in plaats van de schepper. Iets wat geschapen is in plaats van de schepper. Weet je wat bekering van afgoden is? Dan ga ik vragen aan Erik en Annelijne. Het is natuurlijk een verrassing, kom maar naar voren. Ik vraag dat nooit aan mensen, want dan zeggen ze, nee, dat wil ik niet. Wat betekende sporten voor jullie? Ik ga het eerst aan Erik vragen. Jij kan het wel aan hem zien, hè?
Wat sport betekent voor mij? Ja, het was gewoon mijn afgod.
Nou, wat deed je met sporten? Je kunt wel zeggen, dat was mijn afgod, maar hoe uitte dat zich?
Ik leefde helemaal van sporten.
En wat ging je doen? Elke dag trainen.
Elke dag trainen, momenten dat er stem in mijn hoofd kwam van, ja, praat over het God tegen iemand bijvoorbeeld. En nee, ik moet eerst trainen, ik moet eerst afmaken. Ik stelde God zeg maar naar beneden en sporten naar boven.
Hou maar voor je, man.
Oh, ja. Ik stelde eigenlijk het sporten zeg maar boven God. En ja, dat heeft hij duidelijk gemaakt ook.
En voor jou?
Ja, ook sporten.
Het was hoe vaak?
Het begon met één keer, maar dat werd 6 keer. En toen was het afbouwen. En denk ik, oké, dan stop ik met de sportcoach, maar dan blijf ik wel sporten. Nou, vervolgens dacht ik, nee, dit kan ook niet. Dan ga ik 3 dagen sporten. Maar ja, hoe ga ik elke spiergroep 2 keer in de week trainen in 3 dagen? Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Puntje bepaald, ja, bleef gewoon maar aanhouden. Bleef maar de boventoon voeren in mijn leven. En dat moet gewoon breken. Want
maar waarom? Hoe kom je tot de overtuiging? Ik bedoel, je mag toch sporten? Waarom mag je niet sporten?
Ja, het stond
wat is er
boven.
Mis met sporten?
Het maakt echt je identiteit op een gegeven moment. Mm-hmm. En God zegt, joh, je identiteit ligt in mij en niet in het sporten. Dus ja, dan moet dat gewoon van de baan. Dat gaat aan je vreten. En dingen die God voor mij en voor ons had, schuift er gewoon aan de kant. Want ja, we moeten sporten.
Mm-hmm.
Dus dat is dat.
Stond op de eerste plek.
Ja.
En jij, wil je nog iets aan toevoegen? Hoe kom je opeens bij het idee van ik kap ermee?
Nou ja, er kwam wel meerdere keren een stem in mijn hoofd, maar dat heb ik eigenlijk gewoon weggeduwd. Tot op een gegeven moment Annelijne was aangeraakt en die zei tegen mij van ja, Erik, ik moet even stoppen met sporten, want het staat boven God. En toen zei ik van ja, dat moet je zelf weten, weet je wel. Ik blijf gewoon doorgaan. Ja, dat heb ik geweten. Ik ben een week gaan sporten en daarna heb ik de bof gehad. Helemaal dik. Allebei de kanten, trok het helemaal naar mijn borst toe. En op een gegeven moment kwam zij een woensdag naar mij toe en ze zegt, ja Erik, ik denk dat ik weet waarom jij ziek wordt, steeds zieker wordt. En trouwens, Maarten komt naar mij toe. Hij staat binnen, hij zegt, Erik, ik weet waarom jij de bof hebt. Jij mag gaan sporten. Ik zei, ja, hou op hoor. Dus Annelijne komt naar mij toe en ze zegt, ja Erik, ik denk dat ik weet waarom jij steeds zieker wordt. Ik zeg, ik moet je iets beleiden. Ze zegt, ja, ik heb ook gezegd tegen jou dat ik graag zou willen dat jij door zou sporten. Ik zeg, ja, dat zal toch niet. Toen hebben we gebeden samen en sinds woensdag is het erna afgenomen.
Amen. Prijs de Heer. Nou, dankjewel. 1 Timotheus 4 vers 8. Ja. Kijk, dat is bekering van de afgoden. God overtuigt jou, je voelt het van binnen. En je hebt twee opties, of je luistert, of je verhardt jezelf. Met verregaande consequenties. Mag je dan niet sporten? Natuurlijk mag je sporten. Maar als het onderdeel is van jouw identiteit en het staat boven God, geloof me, kan God niet mee dealen. Hij kan er niet mee dealen. Hij gaat jou overtuigen met zijn geest. En het is aan jou de keuze wat je ermee doet. Maar dit is bekering. Dat noemen we bekering. En misschien zeg je, ja, ik weet het wel, maar er is iets in mijn leven en het lukt me niet. Nee, de waarheid is, ik wil niet. Dat is de waarheid. Wij hebben het gehoord van Ruud op het strand. Hij heeft ervan getuigd van dat verhaal met roken. Ik wil niet altijd zeuren over roken. Maar hij zei, het lukte niet. 10 keer geprobeerd. Maar in zijn hart wilde hij wel. Dus hij ging naar Arie toe. En hij zei, Arie, wil je voor me bidden? Want ik ben er helemaal klaar mee. Natuurlijk zei Arie, ik ga voor jou bidden. En prijs Jezus. Vrij tot op de dag van vandaag. Dat is bekering. Halleluja. Dat is bekering. En jij mag het invullen vanmorgen wat jouw afgoden zijn. Maar ik roep je op, bekeer je ervan. Bekeer je ervan. Wat zegt Jezus in Lucas 4, vers 18 en 19? Waar is hij voor gekomen? Om jou te verlossen, om jou te bevrijden. Daarvoor is hij gekomen. Maar geef jij hem de ruimte. Jesaja 59, vers 1. Gods arm is niet te kort om jou te verlossen. Echt niet hoor. Echt niet. En als het niet lukt, laat voor je bidden. Als God je overtuigt nu op dit moment, laat voor je bidden. Ga naar de dienst naar een broeder of zuster, laat voor je bidden. Derde punt, getuigen van Jezus. Wij kunnen de Heilige Geest niet zien, maar we kunnen hem wel zien werken. Een van de tekenen van de Heilige Geest in ons is dat wij willen getuigen van Jezus. Het kan zijn dat je belemmeringen voelt in je leven. Dat je zegt, Heer, ik wil graag, maar ik schaam me nog. Of ik wil graag en het lukt me niet. Maar het is de Heilige Geest, de kracht van de Geest in ons die ervoor zorgt dat we willen spreken van God. Het kan zelfs zo zijn dat jij Jezus nog niet kent of dat je nog geen geloofszekerheid hebt. Maar dat je soms getuigt van iemand over God en dat je later denkt, zo, heb ik dat gezegd, joh? Dat je echt weggaat en denkt, hé, was ik dit? Maar dat is de geest die in jou werkzaam is. Die heerlijke, glorieuze, goddelijke bron. Die in ons ontspringt tot in het eeuwige leven. De Heilige Geest. Geweldig. Je ziet het ook bij de broeders en zusters in Thessalonica. Vers 8. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Ze liepen ervan over. Hun mond vloeide over. In Handelingen 4 vers 31 staat ook zo'n mooie tekst. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Het is vervulling van de Heilige Geest en de bereidheid om jouw mond te openen. Het is alle twee. Getuigen van Jezus, dat is de vervulling van de Heilige Geest, waardoor je die drang voelt om te getuigen, maar je moet ook, de geest die dringt wel aan, maar de geest is een gentleman. Dit is niet iemand die jou pusht zo, van, en nu, en ik mag niet, en ik kan niet, en het moet allemaal. Nee, hij drukt, van getuig van Jezus, getuig van Jezus. Maar je moet ook bereid zijn om te getuigen van Jezus. Ik heb wel eens een tijdje gehad dat ik minder of niks getuigde, en dat ik boekjes in mijn auto neerlegde. Ik zeg, 1 boekje op de bijrijdersstoel. Ik zei, vader, dit boekje dat ga ik geven aan de eerste die ik vandaag tegenkom. En ik wil eigenlijk helemaal niet, maar ik wil graag getuigen van u. En dan kom ik en dacht ik, oh nee, niet die. Ik dacht, oh nee, niet nu. Maar ja, ik dacht, oké, gehoorzaam, huppakee, boekje, alsjeblieft, jij krijgt van mij dit boekje. De Heer zegen je, ik weet niet of dat je gelovig bent, maar alsjeblieft, hier heb je het. Dus het is ook een bereidheid. Een bereidheid. En bidden om vrijmoedigheid. Dus dat is het derde puntje. Getuigen van Jezus. Dit getuigenis van de broeders en zussen in Thessalonica waait en zaait verspreid. En weet je, het is tot eer en glorie van onze grote God. En er nog een bijkomend ding is, dat lees ik in Efeze 6. Het is niet alleen de zegen voor de ander, het is niet alleen de glorie voor God, maar het is ook de bescherming van jouzelf. Efeze 6, de geestelijke wapenrusting staat. De voeten bereid. Dus, nee, hoe staat er? De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie. Dus met andere woorden, als ik getuig van Jezus, beschermt het mij. Voor de aanvallen van het rijk van de duisternis. Het is een onderdeel van mijn bescherming. Vierde puntje. Handen uit de mouwen. Als je het vol wil houden om Jezus te volgen, ga iets doen. Ga iets doen. Niet om jouw zaligheid te verdienen. Die heb je al. Maar ga iets doen. Ga meedienen. 1 Korinthe 12, lees het maar na. Er staat boordevol met gaven van die de Geest aan de gelovigen geeft. Vraag aan God, zegt Heer, wat zijn mijn gaven? Waar wilt u mij gebruiken? Jacobus 2, vers 17 leert mij dat het geloof zonder werken dood is. Geloof zonder werken is geen geloof. Is dood. Ja, ik geloof in Jezus. Ja, oké. Dus Satan gelooft ook in Jezus. En hij siddert, inderdaad. Dus geloof en werken vanuit de dankbaarheid dat God jou gered heeft, dat hoort bij elkaar. En we hebben het van Ronnie Heijboer gehoord op de openluchtdienst. Hij sprak over een zuster die daar was en de bijbelschool alles gedaan. Zegt, nou, je mag wc's schoonmaken, maar dat wilde ze niet. Dat was haar nooit geleerd. Op de bijbelschool. Deze zuster doet niks. Dat is natuurlijk raar. Als Jezus zegt, ik ben gekomen om te dienen. En dan wij zeggen, wij volgen Jezus, maar we doen niks. Welke Jezus volgen we dan? 1 Thessalonicenzen 1 vers 3 spreekt van een actieve houding. Het werk, dat is mooi, want wat hier staat is geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde. Als je luistert en denkt geloof, hoop en liefde. Dan denk je, nou, dat is lekker relaxed. Ik heb geloof, ik heb hoop, God houdt van mij. Maar ik lees hier actie. Dit bruist van actie. Want het gaat over het werk van uw geloof. De inspanning van uw liefde. De volharding van uw hoop. Het zijn drie werkwoorden. Hoe moet je je nou inspannen in de liefde? Nou, ik bijvoorbeeld zie ik op maandagmiddag Henk en onze broeder Elisa op maandagmiddag hier bezig. Lekker schoonmaken, muziekje aan, zijn uurtjes aan het poetsen. Nou, dat is wel werk hoor. Voor hem. Ze genieten ervan met elkaar. Maar ik weet zeker dat ze God danken en zeggen, Heer, dank u wel dat ik hier die kerk mag schoonmaken. Want alles wat ik doe voor Jezus, alles wat ik doe voor de gemeente, doe ik voor Jezus. Wat zegt Jezus tegen Saulus? Waarom vervolg je mij? Hij vervolgde de gemeente. Waarom vervolg je mij? Ik dank God als ik mag dienen in de gemeente. Zeg, Vader, ik dank u dat ik mag dienen in deze gemeente. Want alles wat ik hier doe, doe ik voor u. Tot eer en glorie van uw grote naam. Hem dienen. En tuurlijk zijn er momenten in je leven dat je zegt, nu gaat het gewoon niet. Pak ook die rust. Let op je lichaam. Dat is helemaal niet erg. Helemaal niet erg. Maar vanuit de dankbaarheid en de aanbidding. Heerlijk dienen. Elkaar dienen. Drie werkwoorden. Werkwoorden. Dus werk, inspanning en volharding. Geloof, hoop en liefde. Vasthouden. De hoop op Christus. Blijf je oog op hem houden. Johan Schep zei het de vorige keer op een donderdag. Van in de ark zat boven in één luik. één luik wat open was om te ontluchten, hè? Kon je alleen maar naar boven kijken. Zo kijken wij naar Jezus, zien we niet de omstandigheden. Richt je oog op hem. Blijf die hoop vasthouden dat hoe hij gegaan is, zo komt hij ook terug. Hij komt terug. 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Maar laten wij die van de dag zijn nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof, liefde en hoop. Op de zaligheid als helm. Dat is ook een onderdeel van jouw bescherming. Efeze 6. Nou, we zijn er bijna. Dus 1, het woord aannemen. 2, bekering van de afgoden. 3, getuigen van Jezus. 4, actief God dienen. En 5, het verwachten van de Zoon. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus. De wederkomst van Jezus is aanstaande. Zie je er naar uit? Zie je uit naar de komst van Jezus? Heb je wel eens dat je buiten staat en de sterren ziet en naar boven kijkt en denkt, Heer, wanneer is dat moment? Kijk om je heen wat er gebeurt. Kijk eens wat er bij Israël gebeurt. Kijk eens hoe dat de liefde verkilt. Kijk eens dat mensen meer liefhebbers zijn van genot, van zingenot, dan liefhebbers van God. 2 Timotheüs 3. Teken van het eind van de tijd. Dat je buiten staat en denkt, Heer, komt u terug morgen of vandaag of vannacht? Misschien komt de Heer vannacht terug. Het is het uitzien, het verlangen naar hem is een teken van Gods geest in jou. Sommigen worstelen ermee, zeggen, heb ik de geest wel ontvangen? En misschien zijn er wel mensen die later deze preek thuis luisteren en in een kerk zitten en vastzitten in misschien wel religie. Ik wil daar geen veroordeling over uitspreken, want er zitten ook lieve broeders en zusters. Maar soms kun je daarin vastzitten. Is het wel voor mij? Nou, als jij verlangt naar de terugkomst van Jezus, dan heb je het. Ja. 1 Johannes 2 vers 3. Als jij wil weten dat je in hem bent, dat kun je weten. Als je in hem bent, dan verlang je daarna om zijn inzettingen te houden. Dus ja, ik weet niet of ik een kind van God ben. Verlang je daarna om je leven af te stemmen op het woord van God? Verlang je daarna? Ja, daar verlang ik naar. Dat is het teken van de geest in jou. Tuurlijk, er is niemand die God zoekt. Zelfs niet één, staat er in Romeinen 3. Jezus terugkomst en verwachten is een motivatie om nog zielen te winnen voor Christus. Als wij nou weten dat Jezus morgen terugkomt, wat zouden we vandaag gaan doen? Wat zou onze houding zijn? De koning komt. Ben je er klaar voor om hem te ontmoeten? Moet je zeggen tegen je collega op je werk of die man die naast je in het bushokje staat, zeg je, de koning komt. Ben je bereid om hem te ontmoeten? Zegt hij, waar heb jij het over, jongen? Zeg je, ja, de koning, Jezus. Heel veel mensen weten niks. Maar Jezus komt terug. Hoe ver ben je? Ben je bereid om hem te ontmoeten? Het uitzien naar Jezus' komst is een aansporing om heilig te leven. Hoe zal hij jou aantreffen midden in de nacht? Ga je leven maar naar de afgelopen weken. Waar was je mee bezig? Hoe treft Jezus jou aan als die daar is? Het zal je aanzetten om je leven te reinigen, de afgoden weg te doen en je toe te wijden. 1 Thessalonicenzen 3 vers 12. En u mogen de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in de heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. Het uitzien naar Jezus, puntje 5, het uitzien naar Jezus is een troost in lijden. Het uitzien naar Jezus is een troost in lijden. 1 Thessalonicenzen 4, het laatste vers. Zo dan troost elkaar met deze woorden. De Heere komt spoedig terug. En als je in lijden zit, dan kun je reikhalzend uitzien naar hem. En zeggen, Heer, alsjeblieft, vandaag. Kom, Heer Jezus, kom, alsjeblieft, vandaag. Het troost in lijden. Jezus is alles wat je nodig hebt in jouw situatie. Wat het ook is op dit moment. En het is een stimulans om meer vertrouwen te hebben in de Heer. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het doen. Hij maakt af wat hij in jouw leven is begonnen. Hij maakt het af. Richt je oog nu op Jezus, gaat dat lied. Richt je oog nu op Jezus en zie in zijn vriendelijk gelaat. En de nacht van de zonde zal vergaan in het licht van zijn glorie en pracht. Ik ga afronden. Wij zien de heerlijkheid van God schitteren in deze gemeente. En ik zeg je, dat zie ik hier ook. Ik zie de heerlijkheid van God schitteren in jullie. In de afgelopen jaren, dat zie ik. Ik zie mensen die tot geloof komen, die zie ik de vreugde van de Heer. Die zie ik groeien in geloof. Ze beginnen als babytjes. Ze drinken de melk van het woord. Ze leggen de leugen en de ellende af. Ze komen zoals naar mij toe en zeggen, alsjeblieft bid voor mij. Ik moet van die rotzooi af. Nou, dan gaan we samen bidden. En zo zie ik jullie opgroeien. En zie ik Jezus in jullie schitteren. Ik zie de Heer in ons midden. Maar ik zie ook wel eens wat anders. Ik zie ook wel eens een man of een vrouw of een jongen of een meisje die wel christen wil zijn, maar het niet wil worden. Je wil wel christen zijn, maar je wil het niet worden. Je wil wel christen zijn, want je wil dezelfde blijdschap. Je wil dezelfde vrede. Je wil hetzelfde geluk. Je wil diezelfde hoop. Die vreugde in de Heer, die wil je. Maar je wil niet het kruis van zelfverloochening. Die pijn, die wil je niet. Jij wil niet breken met jouw afgoden. Lucas 18 vanaf vers 18. Die jongeling die kwam bij Jezus. Hij zegt, ik wil het eeuwige leven. Zegt Jezus, dat moet je doen, de wet, hè? Je kent de wet. Hij zei, heb ik allemaal gedaan. Netjes geleefd. Keurig geleefd. Had zijn leventje op orde. Mooi kerkmens. Maar Jezus zegt, één ding ontbreekt jou. Jezus kende zijn hart. Zijn bezit was zijn identiteit. En Jezus legt de vinger op de zere plek. Hij zegt, verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen. Neem dagelijks je kruis op. Het kruis van zelfverloochening. En je zult die plek krijgen waar je zo naar begeert. En dan staat er, hij ging verdrietig weg. Want hij had vele goederen. Hij wilde wel christen zijn, maar hij wilde het niet worden. En je bent niet de enige hoor. Want daarom vindt het welvaartsevangelie zo gretig aftrek. Dan hoef je geen christen te worden. Je kunt alle voordelen kun je krijgen. Je mag gewoon blijven wie je bent. Jezus komt er bij jou erbij. Hij gaat jou zegenen met rijkdom. Hij gaat jou zegenen met gezondheid. Dat is fantastisch. Je moet wel betalen, want je moet wel zaaien om te oogsten. Dus veel geld overmaken naar die bedieningen. En de Heer zal jou zegenen. Nou, dat is fantastisch evangelie natuurlijk. Dat is niet het woord van God. Heeft er helemaal niks mee te maken. Echt niet. Christen worden is iets anders. Dat doet zeer. Want dat gaat ten koste van jouzelf. Dat gaat ten koste van jouw afgoden. Dat gaat ten koste van de dingen waar jij zo van houdt. Als sport in jouw leven is. Ik ken het hoor. 10 jaar geleden toen ik tot geloof kwam, ik stond met mijn sporttasje bij de sportschool. Ik kon niet eens naar binnen. Ik ga naar Willemien toe en ze zegt, moet je niet trainen? Ik zeg, ja, dat moet ik wel, maar het gaat niet. Ik heb het thuis nog geprobeerd, tot ik moe was, in de schuur, moe, op mijn knieën ging. Ik zei, God, wat is er aan de hand? Ik ken broers en zussen die sporten gewoon. Waarom ik niet? Onderdeel van mijn identiteit. Dat doet zeer. Het is niet zo makkelijk wat hun gedaan hebben, Erik en Annelijn. Het is niet makkelijk, want dat is hun identiteit. Afgetraind zijn. Dat doet zeer. Als God zegt, je moet nu kappen. Maar wat wil je? Dat is christen worden. Dan gaat God jou vormen naar het beeld van zijn lieve zoon, de Heer Jezus. Zodat Jezus meer en meer gaat schitteren in je leven. Jezus zegt, wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, zal het behouden. Ik veroordeel je niet vanmorgen. Ik wil wel eerlijk zijn. Als jij sterft en je staat voor de troon en je denkt dat je christen bent, maar je bent het niet. Daarom waarschuw ik je vanmorgen. Aan de vrucht herken je de boom. Het zijn de woorden van Jezus. Bekering is noodzakelijk. Als God mij overtuigt van zonde, van verslaving of andere dingen, dan zal ik mijn knieën moeten buigen voor Jezus. En moeten zeggen, Heer, vergeef mij. Maar help mij om hiermee te breken. En als het mij niet lukt, ga ik naar een broeder toe. Zeg, wil je voor mij bidden? Doe ik ook. Ik ben ook wel eens naar een broeder. Zeg, bid voor mij. Het lukt me niet. Maar ik wil het wel. Namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. De komende toorn. Wij zijn vrij van het oordeel als wij schuilen achter het bloed van Jezus. Maar bekering is noodzakelijk. Johannes had een diepe band met Jezus. Maar in Openbaring 1 vers 17 valt diezelfde Johannes voor diezelfde Jezus als dood op de grond. Daar ziet hij de heerlijkheid van Jezus. Hij sterft haast van angst. Wij staan dadelijk voor de troon. En wij zijn zo dankbaar dat wij mogen schuilen achter het bloed van Jezus. Maar ga niet over één nacht ijs. He, dat er misschien een keer iemand voor jou gebeden heeft en zegt, ik geloof ook in Jezus. Dus het zal allemaal wel goed komen. Of dat je misschien een keer mee hebt gezongen, here's my heart, Lord. Maar heeft hij werkelijk jouw hart? Weet je het zeker dat hij jouw hart heeft? Van Erik en Annelijne weet ik het zeker. Waarom? Omdat ze zich bekeren van de afgoden. Sporten is mijn hart, maar Jezus, nee. U bent mijn hart. De klanten zijn koning, nee. Jezus is koning. Hij is Heer. En dan gaat het niet over dat je echt presteert voor Jezus. Ik wil zo de lat niet leggen. Ga je hart maar na. Wij zijn volmaakt in Jezus. Maar is hij werkelijk de koning van jouw hart? Nou, als dat zo is, zul je vruchten gaan dragen tot eer en glorie van hem. Dan gaan we vruchten dragen. Dat gaat onherroepelijk komen. Ik spoor je vanavond aan. Deze 5 punten om ze op te schrijven en mee te nemen in jouw bidden. Neem ze mee in jouw gebed. Ga naar de Vader toe. En zegt, Vader, ik omarm uw woord en ik wil het toepassen in mijn leven. Van kaft tot kaft geloof ik dat dit het woord van God is en help me om het te verstaan. Of, Vader, zijn er nog afgoden in mijn leven? Wilt u met het vergrootglas van uw geest op mijn leven schijnen, zodat ik weet, is er nog afgoderij in mijn leven? Want ik bekeer me er nu van. Ik wil van de afgoden af. Of Vader, ik wil een getuige van u zijn. Raak mijn lippen aan. Neem vanaf morgen wat bijbeltjes en boekjes mee in je auto. Doe het gewoon. Of als die DHL pakketjongen aan de deur staat en zegt, joh, we gaan ruilen. Ik jouw pakketje, jij krijgt van mij een boekje. Zegt, dit gaat over Jezus. Heb je hem al ontmoet? Want hij komt terug. Hij komt terug. Ik zei een keer tegen een Marokkaanse jongen, ik zei, hey maat, ik wil even wat tegen jou zeggen. Ik zeg, als jij vandaag sterft, en je staat voor de troon. Zit het dan goed met jou? Hij zegt, zo man. Zegt hij. Zo man. Hij zegt, jij zet mij wel even stil. Ik zeg, ja, maar weet jij het? Ik zeg, want dan moet je weten. Als je vandaag sterft en je staat voor de troon. Zit het dan goed tussen jou en God? Vader, u zegt in uw woord 1 Korinthe 12 dat iedere gelovige gaven heeft ontvangen. Wat zijn mijn gaven en mag ik ze inzetten? In de gemeente, of op die plek, of op die plek, of op die plek. Vader, laat me zien, wat zijn de gaves? En ik dank u, Jezus, voor uw genade. Heer, wanneer komt u terug? Is mijn leven op orde, zodat ik u waardig kan ontvangen? Wil je deze 5 punten meenemen? Komende week. Wil je ervoor bidden? Want het is toch ons verlangen dat Jezus hier schittert in de gemeente. Het is toch ons verlangen dat de mensen aan ons zien wat hij of wat zij heeft, dat wil ik ook. Broeders, zusters, gasten, kinderen, ik zegen jullie. En ik ga ook nog voor jullie bidden. Lieve Vader in de hemel, ik prijs uw grote naam tot in alle eeuwigheid. En ik dank u, Vader, voor het woord wat u hebt gegeven. Heer, misschien heeft het ons hart wel geraakt. Maar Heer, dan bid ik dat we ons niet laten verlammen. Want het kan zomaar zijn, Vader, dat ons leven niet op orde is. Het kan zomaar zijn, Vader, dat er afgoden in ons leven zijn. Maar ik prijs uw grote naam en ik dank u voor de genade van vanmorgen dat u het ons laat zien. En dat we er iets mee gaan doen, Vader. Zodat u meer en meer zal schitteren in onze levens. En Vader, u kent het tijdstip wanneer uw lieve Zoon, de Heer Jezus, terugkomt. Heer, uw klok, uw agenda, gaat door, Vader. En ik ben zo benieuwd, Heer. Misschien is het wel deze week. Ik weet het niet. U weet het. Maar Vader, dan bid ik dat we u waardig kunnen ontvangen met ons leven. Zodat we u kunnen aanbidden. Dat elke knie zich zal buigen voor u, Heer. Vader, ik dank u voor deze morgen. Werk met uw geest. In Jezus' naam. Amen.